Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast.
Maar net een blik op de afgelopen zaterdag verreden Grand Prix van Saoedi-Arabië, waarin Max Verstappen op eenvoudige wijze al zijn 56e zegengreep. En daarmee voor de 100ste keer in zijn loopbaan op het podium stond. Yay!
Hey.
Aflevering 170 van Race Reporter, seizoen 8 van deze onafhankelijke podcast. Dat is meer afleveringen dan Formule 1 starts voor Kevin Magnussen, Thierry Boutsen, Jacques Villeneuve, Johnny Herbert, Lance Stroll en Damon Hill. Damon Hill heeft nu minder starts dan Charles Leclerc. Gek is dat, hè? Zou ik niet zeggen.
Is het zo?
Charles Leclerc heeft 125 en Damon Hill 115. Volgens mijn statistiek, hè?
Dus... Ja, dat zou wel kunnen. Maar die heeft ook maar 7 jaar Formule 1 gereden of zo.
Ja. Maar gek is dat, gek idee is dat toch? Dat
ja,
Charles Leclerc langer Formule 1 rijdt dan...
Langere seizoenen.
Ze rijden ook 70 races per seizoen, dus dat gaat hard.
Ja, dat is waar. Maar goed, dit even terzijde. Lucas Degen ben ik. En zit vandaag met slechts 1 Jeroen en 1 Charles. En ging Jeroen Demmer daar. Dat is ook de eerste podcast inderdaad sinds jaren. Ik moet de koptelefoon af gaan doen.
Ja.
Ja, gek idee. Voelt heel kaal dit.
Ja, hè? Ja, is even wennen inderdaad. Raar.
Geen verbinding ook met het buitenland en zo. Maar,
ik dacht dat ding ook vast zat aan je hoofd of zo. Ik ken je wel even met...
Kom je mee je bed uit. Charles Elfing is er weer. Yay. Hey, in real life. Ja. Marketing manager, oprichter, Trackside Legend.
Ook de directeur inmiddels, hè?
Directeur van Trackside Legend. Oh ja, marketing directeur. Wat zei ik dan? Oh ja, manager.
Ja, maakt niet uit,
en eigenaar fancy. Kart Kings. Leuk.
Ja.
En Jeroen Scholtom.
Ja, hi.
Scholte, volger Formule 1 en MotoGP. En ik ga het niet meer over MotoGP hebben.
Nee, ga je geen intelligente vraag stellen dit keer?
Geen vraag.
Niet dat er net MotoGP was geweest en zo?
Net allemaal afgelopen.
Ik wil er heel graag over hebben nu.
Ik heb het hele weekend op de bank gelegen. Nou, dat was wel leuker dan Formule 1, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Was dat moeilijk? Of?
Nou, voor de Formule 1 ook niet slecht. Hey. Ik heb me toch wel redelijk vermaakt.
Jawel.
Er was wel wat negatieve reacties, maar ik vond het nog niet zo'n hele slechte...
Ik heb even de
Grand Prix. Even negatief?
Huh?
Twitter, negatieve
Ja, op
reacties?
Twitter was een negatieve tijd. Echt? Ja.
Of flaggen, dat
ja,
is
ongelooflijk op Twitter.
Nee. Ik ben even de sterrenstand kwijt. Volgens mij hadden we twee sterren was het meest aantal.
2,2 sterren was het.
2,2 sterren. Waar gaan we het over hebben deze aflevering? Natuurlijk het 100ste podium van Max Verstappen. Het 10e jaar ook nog eens van Max. Het podium van Leclerc. Onverwachte debuut van Ferrari junior Oliebol Berman. En, Hamilton moppert op Mercedes. Dat gebeurt ook niet vaak. Gevecht in het middenveld. Stroll die jankt hem in de muur. K-Mac die geen vrienden maakt. Haas pakt zijn als eerste team buiten de top 5 een punt. Hooray. En vooruitblik op de Grand Prix Down Under Australia natuurlijk. De 4e Grand Prix van Saoedi-Arabië. Wat vonden jullie ervan?
Nou ja, ik vond, Charles uit 2,2. Ik denk dat de 2,5 sterren zou wel, dat vind ik, 3 vind ik te veel. 2 vind ik net even te weinig. Dus
Wat jij, Charles?
Ja, 2,5.
Ook 2,5.
Ja, kijk, die gevechten voorin, die gaan we niet helemaal krijgen, zeg maar. Sowieso niet om de leiding, denk ik. Subtop was ook niet duur van het, denk ik. Nee. Het veld was wel wat. Berman was gewoon leuk om te volgen, maar...
Ah, we hadden natuurlijk Piastri Hamilton een tijd lang.
Ja.
Natuurlijk Norris nog wat.
K-Mac die natuurlijk gewoon lekker vervelend aan het doen was.
As usual. Ik heb meer 43,7 gaf 2 sterren. Het meeste stemmen op 2 sterren. Toch 4,8 nog die 4 sterren gaf. De degenmeter. Leuk is dat. Leuk. Kleine strijd om de leiding. Ja, kleine strijd. Hele kleine strijd.
Ja, dat kwam door die vroege safety car.
Hebben we het over de herstart dan, zeg maar, met Norris?
Okay, ja, dus. Wat is een klein strijdje.
Ja, een soort van druppel op een gloeiende plaat gewoon.
Dat is een soort Playmobil strijdje.
Ah.
Ja, want Max had alweer, 4 ronden, alweer 2 seconden voorsprong.
Ze wisten ook niet hoe snel ze moesten laten zien, volgens mij, dat Norris de race lead had of zo, boven in beeld.
Ja, ja. Inderdaad. Snel. Voor het eerst konden ze
uit het archief.
Deze graphic,
Ja, ze moesten hem even opzoeken. Ik vond dat Norris, gaan we het misschien zo meteen erover hebben. Ik vond dat Norris een beetje slapjes, niet echt agressief verdedigde. Liet gewoon
doet
maar
hij nooit.
Gebeuren. Ik vind
doet
dat zo nooit. Zonde.
Nee.
Doe het gewoon voor de tv even gewoon. Hij ging... Ja, ik vind
gewoon een vleugje K-Mac hebben gewoon. Dat zou hem mogen doen.
Ik vind het een beetje jammer. Wel, kunnen jullie misschien meer vertellen over Ollie
Bearman.
Ollie Bearman.
Hij heeft zo'n leuke profielfoto, hè?
Had hij nou...
Hebben jullie die profielfoto gezien?
Ook met oranje achtergrond?
Nee, met gewoon zijn hoofd, maar dan met een beertje ervoor. Van Bearman.
Oh, ja.
Die is zo leuk.
Is dat echt zijn profielfoto?
Ja, dat is echt zijn profielfoto.
Maar hoe heet het? Had hij nou begrepen dat hij ook winstpol had in de Formule 2?
Hij had de pole in de Formule pole. 2 inderdaad. Ja. Ja. Maar hij had nooit gereden natuurlijk. Want toen kwam het verhaal dat hij de Formule 1 moest gaan rijden.
Dus pole en debuteren.
Maar dat is natuurlijk voor zijn Formule 2 jaar wel een beetje shit. Dat hij dit... Want hij staat nu volgens mij ook heel ergens beneden. Ergens onderin. Want hij heeft natuurlijk een race nu gemist. En het is best wel een belangrijk jaar voor hem.
Natuurlijk.
Dus dat is een nadeel. Maar goed, je kan
dat
die kans niet laten lopen.
Dat is een klein nadeeltje hoor. Als je moet kiezen van, maak je Formule 2 seizoen rustig af en word je misschien kampioen. En hoop je dan een kans te krijgen bij een team die eigenlijk altijd vasthoudt aan alle vaste rijders die in het veld zitten. Of spring je gewoon in een Ferrari gewoon last minute in een top team.
Nee, je hebt gelijk. Je kan die kans niet laten schieten. Maar als je in het eind van het jaar 3 punten tekort komt, dan denk je ja.
Nee, maakt echt helemaal niks uit. Maar... Formule 1 punten. Dat is echt gewoon factor 1000 ten opzichte van Formule 2 punten.
Ja, maar die mag je niet meetellen, hè? In de Formule 2.
Nee, maar dit is een veel betere sollicitatie.
Ja,
maar
je hebt ook gelijk. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar je zegt qua sollicitatie. Maar het is nu nog veel te vroeg in het seizoen om te solliciteren. Ja, eigenlijk dan. Nick de Vries had het in Monza. Ja. Dat is veel handiger, weet je. Als je in september of zo. Of in augustus.
Dat heeft hem ook niet veel goeds gedaan, hoor, Nick.
Hey, hij is toch maar mooi Formule 1 coureur,
hè? Is ook zo.
En we hebben er 15 of zo in Nederland.
Ja, nee, is ook zo.
Hij is er 1.
Ik vond het een geweldig debuut. 18 jaar.
Ja joh, vond ik ook.
Geweldig, echt heel mooi.
Je vroeg van mij, wat deden jullie op je 18e of zo? Ja. Wat zei je elke week, Jeroen?
Ik weet niet meer wat ik zei.
Er was iemand anders, en ik noem geen namen, maar er was een oud Formule 1 commentator. Die vond het maar niks, die halve seconde achterstand van Bearman.
Ja, dat is gelezen, ja.
Vond die niet goed genoeg.
Nee, maar ja.
Wat mij niet
dat
diegene wil
dat iedereen zo negatief en vervelend vond.
Veel duels in het middenveld. Ja, het was wel lach om te zien. Maar dat was weer de regie die schakelde naar P13. Was het met Yuki en dergelijke? Die
ja, op een gegeven moment hadden we wel 6 achter elkaar binnen een seconde of zo.
Dat
die,
was leuk om te zien, ja.
Dat is leuk. Het zal wel weer spannend worden, het middenveld, ook dit jaar zo.
Ja.
Dat zei ik ook, het was een aardige wedstrijd.
Ah, wat leuk. Pien da Silva, geloof ik, die heeft ook gedoneerd. Dat is vriendin van de show, die heeft een vraag aan Charles. Wat een eer.
Ja, ze hebben 2 vragen eigenlijk in 1. En dat mag gewoon bij ons, mag allemaal. Dat is moeilijk. Ze vraagt waarom steeds noted en dan under investigation. Is er een verschil? Dat had er inderdaad mee te maken, bijvoorbeeld met de Norris die aan het weaven was. Dan geeft ze eerst de melding noted, zodat ze weten, joh, teams, je hoeft het niet te blijven melden. We gaan er naar kijken. En dan gaan ze natuurlijk erop naslaan van, ja, is het echt een investigation waard? Ja, nou, en dan gaan ze er natuurlijk echt induiken en een oordeel overvellen. En dan komt daar natuurlijk ook een oordeel uit. Maar het is met name om gewoon van mij ook de teams te laten weten van, joh, we zien het. En ook met bijvoorbeeld straffen waarvoor je herhaaldelijk het moet doen. Bijvoorbeeld track limits, dat wordt dan genoteerd totdat je er bijvoorbeeld 3 of 5 hebt of zo. En dan gaan ze natuurlijk actie ondernemen. Ten tweede, wat vinden jullie van de kwestie omtrent Norris, de valse start? Ja, die vind ik dubbel. Enerzijds zien we allemaal dat hij een soort van valse start heeft. De lichten staan nog op rood en hij ging naar voren. Dat hoort niet te kloppen. Anderzijds is er natuurlijk ook buiten de lijn waar je op moet staan, zit er een soort van onzichtbare box om je startbox heen, zeg maar. En als je daar binnen blijft, dan telt het niet als een valse start, zolang je nog stil staat, zeg maar. Ik vind hem een beetje dubbel. Uiteindelijk had hij er geen voordeel van. Dus dan,
Nee, hij heeft er ook geen voordeel van. Maar ik vind dit ook in het kader van transparantie. Dit was gewoon een valse start.
Mm.
Je mag gewoon in principe niet bewegen voordat de lichten uitgaan. Dus ik vind eigenlijk dat je dit soort dingen gewoon moet bestraffen.
Ja.
En inderdaad, hij heeft er geen voordeel van. Maar dat maakt in principe niet zoveel uit. Ik vind gewoon valse start is valse start.
Maar er staat me wel iets bij dat het wel eens eerder is gebeurd. Of dat
Bottas heb ik het ook een keer gehad.
Max ook een keer gehad dat hij bijvoorbeeld net buiten die box stond. Daar kwalificeert het zich natuurlijk eigenlijk. Dat is een beetje hetzelfde. Alleen ja, hij bewoog wel.
Ja, maar ik vind eigenlijk gewoon voor de helderheid van heel duidelijk. Dit was een heel duidelijke valse start. Dus ik begrijp niet zo waarom er zo moeilijk over gedaan
regel erbij maken.
Hadden we niet vorig jaar dat het 2 keer op rij was bij Alonso of zo, geloof ik? We hebben het toch eens eerder
gehad. Daar stond hij met zijn 1 been of 1 band niet helemaal het niet in het zelfs, vak of zo.
Zelfs
een
video.
Ja, zoiets, ja.
Heel raar. Spannend. Dankjewel, Pien. Oké, hebben we dit blokje behandeld? Oké, dan gaan we snel verder. Het weekend van Max en Red Bull Racing. Gaan we het over het race hebben of ook nog weer de shitstorm die er allemaal op Twitter te lezen was de afgelopen week. Ik heb op een gegeven moment een notification aangezet. Ik had om het half uur was er weer nieuws. En wij zijn natuurlijk zitten dicht bij het vuur natuurlijk.
Gossip gewoon.
Gossip.
Nou, ook nieuws.
Er is zoveel gebeurd. Gaan we het zo meteen nog over hebben. De 34ste pol van Max. De 56ste zege. Karin die naait altijd zo mooi. Borduurt altijd het circuit op haar shirt. Het posten op Twitter. 100ste podium van Max. 188 races. Hij had gezegd dat hij er dus 88 gemist heeft. Van Max. En 88 kansen laten liggen.
Ik vind het toch ook wel mooi dat hoe scherp, en tuurlijk, ik denk dat logisch is, maar hoe scherp hij zelf is met die statistieken en zo, ook over zijn polls en overwinningen. Ja. En dat toen met die, wat was het, post-qualifying press conference, dat toen die commentator dat verkeerd zei en gewoon meteen, wacht even, dit klopt niet, incorrigeren. Vind ik wel mooi. Hij weet het allemaal wel.
Ja, terwijl hij altijd zegt van, dat maakt hem nooit zo uit.
Nou, dat is niet waar.
Nee, nee, dat is de gedrevenheid van een sportman.
Ja, zei Toto ook. Maakt me niet uit, die statistieken doet me niet zoveel.
Ja, dat is voor Wikipedia. Nee, maar het is wel zo. Kijk, hij heeft natuurlijk, Max zegt heel vaak, en heeft hij gelijk in. Kijk, het ligt heel erg aan de auto waarin ik blijf rijden. Weet je, als Red Bull me een goede auto blijft geven of een ander team geeft me een goede auto, dan komt het allemaal wel goed. Weet je, dan kan ik inderdaad al die titels wel pakken. En dan kan ik ook 7 titels of nog meer titels winnen. Maar hij heeft natuurlijk ook daar gewoon van afhankelijk, net als ieder andere coureur. En daarom houdt hij altijd een beetje dat voorbehoud, denk ik. Maar stiekem is hij toch wel heel erg gedreven en wil die echt wel naar die top van dat veld toe, van al die statistieken bovenaan staan, hoor. Ik kan me niet anders voorstellen.
Klopt.
Zo'n op- en top racer, als je ook ziet dat hij na de kwalificatie s'nachts daar nog aan het simracen was. Ik vind dat echt gewoon zo tof, weet je. Het is niet een of andere jonge gast die denkt, ik ga lekker een potje FIFA spelen of zo. Geweldig. Zal hij vast ook doen, hoor. Maar
hij wil
gewoon racen, hij wil gewoon met zijn maatjes, hij wil gewoon...
Was dat een stukje dat hij in de regen op slik stond? Was dat stukje?
Dat weet ik niet, heb ik niet gezien, maar...
Ik zag een filmpje voorbij komen dat hij op...
Dat heeft zijn vader ooit gedaan in Monaco, in het echt. Weet je dat nog? Is geen goed idee trouwens.
Top idee.
Oh, grappig, ja. Ik zat te kijken naar zijn backdrop op zijn stream. Maar volgens mij was het een greenscreen. Volgens mij was dat niet zijn echte appartementje in Monaco. Een vraag gekregen van Dennis. Dennis, dankjewel.
Welke Dennis is dit?
Weet ik niet.
Niet Burgerszaak.
Van Dennis.
Was gewoon een Dennis, ja.
Leuk. Een andere Dennis. Goed, allemaal leuk. Het zijn alleen maar leuke mensen. Max staat ver boven de rest van het veld. Wat ik van jullie wil weten, is er überhaupt iemand in het huidige veld die hem echt kan gaan uitdagen? Ik denk dat elke coureur kwalitatief tekort komt. Nou ja, als je puur even de auto en team en alles meeneemt, ja, dan absoluut niet. Als je dat allemaal wegneemt en je gaat puur naar de coureur kijken in het huidige veld, ja, weet je al, er zitten echt heel veel goede coureurs. Als je het hebt over Lewis, weet je, Leclerc, kwalificatiebeest. Er zitten natuurlijk wel wat mindere goden bij, maar er zitten gigantisch veel talent in de Formule 1. Al denk ik wel dat Max natuurlijk van de huidige generatie echt gewoon by far de best is. Als je het hebt over talent, fijngevoeligheid, overcapaciteit, consistentie.
Karakter.
De jongen is zo bizar goed. En kan met zo weinig capaciteit zo goed en consistent rijden. Ja, daar, wat mij betreft, tipt daar niemand aan. Maar goed, in Hamilton's beste jaren was hij natuurlijk ook gewoon onverslaanbaar. Net als Schumacher en Senna, et cetera.
Ja, het is ook die, wat ik bij Max ook altijd wel vind, is die gedrevenheid. Die straalt hij zo uit. Ik bedoel, jij hebt gezegd net, Norris die verdedigt dan zo matig. Ja, maar dat is ook een stukje van die gedrevenheid, denk ik, die Max wel heeft. Je kan het gewoon niet uitstaan als iemand hem inhaalt. Nee. Zeg maar, en dat...
Ja, ik snap dat niet van Norris. Je bent aan het racen en je weet dat die ander sneller is. Maar toch voor je eigen kick wil je toch gewoon eventjes laten zien van...
Ik vind ook, het is nu niet de meest enerverende periode qua dominantie en zo. Maar Max heeft het ook verdiend en Max heeft het ook afgedwongen. Ja. En die zit nu in een positie waar hij alle risico's voor heeft genomen. Waar hij gigantisch hard voor heeft geknokt. Mm-hmm. En dat moet je nooit vergeten met Max. Dat hij in de Formule 1 kwam. Die hele wereld werd opgeschud. Mm-hmm. Dat stoffige kleedje. Joh. Er kwamen nieuwe regels bij. De controversies. Weet ik wat. Alles ging op het scherpst van de snede. En dat was natuurlijk gigantisch mooi om te zien. Ja. En ook die aanloop naar die eerste overwinning. Zijn eerste kampioenschap. Ja, fantastisch. Ja, nu zijn we er aan gewend.
Nou, en blijven zitten met het verhaal Honda. Iedereen verklaarde het voor gek.
Ja.
Als hij toen was geswitcht, dan waren ze niet waar ze nu zijn, zeg maar. De Horner Gate, ook weer een vraag van Dennis.
Ja, denken jullie dat de storm bij Red Bull Racing echt is gaan liggen? Nou, die stond al in het draaiboek, maar we hebben net alweer een berichtje gekregen dat er mensen zijn die zeggen dat Horner er voor Australië nog uit ligt.
Tja, ga alle kanten.
Ja, goed, dat moeten we afwachten of dat zo is. Maar het is natuurlijk wel zo, afgelopen weekend was er wel weer wat nieuws natuurlijk. Want eerst zou Helmut Marko, die zei dat hij misschien toch wel op non-actief gezet zou gaan worden. En uiteindelijk kwam de grote Duitse meneer van Red Bull... een Duitser volgens mij, of je zo'n overschrijker. Ik dacht een Duitser, die Oliver Mitzlaff.
Mm-hmm.
Die kwam erbij en die schijnt wat gesprekken te hebben gevoerd. Ook met de Thaise mensen. En uiteindelijk mag Helmut Marko blijven. Ook doordat Max waarschijnlijk openlijk heeft gezegd... dat hij zijn toekomst aan Helmut Marko heeft verbonden.
Ik zat er ook wel echt te denken stukje van...
powerplay is dat.
Komt er iemand die hier soort van boven staat... die even zegt van jongens, nu even kop bij elkaar. Even kappen nu, want dit... beschadigt natuurlijk niet alleen het Formule 1 team, maar gewoon het hele merk Red Bull en al hun toekomstplannen. Er moet natuurlijk wel iemand zijn die nu zegt, jongens, we gaan nu keuzes maken. We gaan het niet laten dooretteren.
Ja.
En ik weet, natuurlijk, ik vond het in het begin leuk hoor, al die gossip en wat er allemaal gebeurde, dat je denkt, oké, ook hier gebeurt zoveel achter de schermen. Maar ja, weet je, dit kan niet zo doorgaan.
Nee,
ik bedoel, maar dus er gaan keuzes gemaakt worden.
Ja. Ja, dat moet. Want dat was in principe, zei ik dat volgens mij 2 weken geleden al een keer. Want het kan niet anders dan dat hier koppen gaan rollen.
Hmm.
Je kan niet doorgaan. Het Red Bull wat wij al sinds 2005 een beetje kennen, zo dat kan niet zo doorgaan meer. Daarvoor is het te veel geëscaleerd. En daarvoor is het uiteindelijk te veel machtspellen geweest sinds die Trigmatis iets overleden is.
Ja.
En of Horner of Marko gaat weg. En alle consequenties die eraan vasthangen. Want als Marko weggaat, gaat dus ook Max weg. En we weten niet wat Newey gaat doen en al dat soort dingen meer.
En per wanneer.
En per wanneer inderdaad. Ja, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ik vind het in een lopend seizoen kunnen ze eigenlijk niet om Max heen natuurlijk.
Nee.
Dus dat is sowieso al gekofferd. Maar ik denk ook niet dat Max contractueel in een lopend seizoen... weet ik ook niet hoe dat zit natuurlijk.
Nee,
dat wordt natuurlijk een hele moeilijke kwestie.
Als ik het... want ik zie ook de vraag van Karin. Die vraagt ook wie gaat er vertrekken bij Red Bull Racing, Horner of Marko. Dus dan Max en de rest, et cetera. Ik kan me niet voorstellen dat ze het bij Kamp Verstappen zo hoog spelen. Echt met het oog op dat ze nu al naar Mercedes toe willen. Ik denk dat dit gewoon echt even powerplay is. Gewoon naar de mensen aan de top. Weet je wel, van jongens, nu gaan we even normaal doen. Want als dit zo doorgaat, ja dan gaan we serieus in gesprek en kijken wat opties zijn. Maar ik denk, als je ziet hoe goed Max bij Red Bull zit, hoe loyaal die ook daaraan is. En als Marko ook kan blijven, dan ben je toch ook gek als hij nu weggaat, zeg maar.
Toto Wolff is wel met me aan het flirten, hè?
Tuurlijk, maar dat is toch logisch?
Ja. Helmut Marko, daar heb ik nog wel een baantje voor.
Ja, dat is toch lachen.
Als Max wil komen, dan doe ik een handstand als het moet.
Ja, dat is toch leuk.
Als hij in de kroeg en de meest knappe vrouw die ooit hebt gezien komt binnenlopen, dan ga je er toch ook mee flirten als die met jou
een gesprek
gaat.
Nee,
met jou
het gaat om goede gesprekken, Charles. Nee. Niet om het uiterlijk.
Andere generatie.
Nou, jonge generatie, Charles
maar erbij. Ik had dus vandaag was ook in het nieuws dat Horner schijnt gezegd te hebben, als Max weggaat, dan is hij vrij om te gaan. Ik hou hem niet vast aan door een stukje papier, zeg maar. En ik denk, nou, dat is ook wel een uitspraak. Of de waar is, weet ik niet. Maar er moet toch intern gewoon gezegd zijn, jongens, we willen rust. We willen rust in de tent nu. We willen allemaal hetzelfde. We willen allemaal winnen dit jaar. Waarschijnlijk hebben ze het gewoon geparkeerd, toch? Je zegt, ja, er moeten koppen rollen. Maar dan gaan ze toch pas aan het einde van
het jaar. Nee, dat denk ik niet. Nee, denk wel op korte termijn.
Ja?
Ja.
Het is gewoon powerplay. En dat is gewoon, dat ga je niet meer sussen, denk ik. Ik zie dat ook niet zomaar in hoe dat gaat gebeuren.
Maar vergis je niet, hè? Want ook als Christian Horner alleen weggaat en er zou verder niemand weggaan, dat is best wel een ding, hè? Want we kunnen van Christian Horner vinden wat we willen. Maar ik bedoel, die man is sinds 2005 echt een fenomenale teambaas geweest.
Ja,
die man die heeft echt zoveel goeds gedaan voor Red Bull.
Het zou echt zonde zijn als hij hier ook zo van het voetstuk valt. En dat is hij misschien al deels gevallen.
En er gaan ook wat dingen gebeuren dan. Hè? Want hij heeft ook dat Red Bull Powertrains. Dat is een beetje zijn kindje. Hij heeft heel veel normale personeelsleden.
Is dat een buitenechtelijk kindje? Of?
Ja, daar heeft hij een paar van volgens mij. Nee, en hij heeft een aantal... het schijnt dat het gewone personeel redelijk achter hem staat. Hè? Het zou zomaar kunnen dat er ook wat mensen van weggaan. Je weet nooit.
Ja.
Als één zo'n belangrijk iemand weggaat, dan gaan er ook andere mensen weg. Of andere mensen gaan mopperen. Mensen zien kansen. Je weet nooit dat het verandert binnen zo'n organisatie.
Hij is natuurlijk het publiekelijke gezicht ook. Weet je ook, al echt dit... Milton Keynes, weet je al. Ik weet niet hoe dat daar zit, zeg maar.
Nee.
In de fabriek.
En wie het gaat doen, natuurlijk. Ja. Dat weten we ook niet. Jonathan Wheatley wordt veel genoemd, maar ja, geen idee of die dat kan.
Ja, je had nog geen appje gehad of zo.
Ik zit de hele tijd op mijn telefoon, maar ik heb nog niks gehad, nee. Hij schijnt wel veel te appen trouwens, Horner, dus.
Oh, ik heb trouwens een website gevonden waar je fake messages kan maken. Fakemessage.com of zo. Kan je fake WhatsApp berichten maken. En die kan je dan screenshot maken.
Die berichten
maken.
Van Horner maar niet fake. Want dan had hij meteen gezegd. Wat jij nu zegt, had hij meteen gezegd natuurlijk. En hij zei alleen geen commentaar. Ik wil geen commentaar geven op anonieme bronnen.
Nee,
dus dat is wel waar, denk
ik. Dat zeg ik.
Anders had
niet.
Hij dat anders ontkend.
Ja. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar.
Wil je erover eens hebben verder?
Ja. Race Reporter is een onafhankelijk podcast. En je kan doneren. Maar dat kan ook niet. Maar ga naar f1podcast.nl. De mok is er ook nog. f1podcast.nl. We gaan kijken naar de gevechten in het middenveld. Eddie Jordan had zich uitgesproken. Hij vond het schandalig dat er geen rookie was dit jaar in de Formule 1. Dat heeft op zich ook wel een punt.
Hebben we gehad.
Maar was het toch. Ja.
Ja, en wie weet dat er nog allemaal gaat gebeuren, joh.
De blinde darm van Sainz, die knapte. Ik moest er van de week aan denken. Hebben we ooit in de Formule 1 gehad een rijder die thuis zat omdat hij ziek was? Maar toen dacht ik ook, maar ho, 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 Maria, ho even. We hebben nu ook 24 races in plaats van de 16 van vroeger. Dus misschien dat Nigel Mansell vroeger ook wel aan zijn blinde darm
was geopereerd. Ja, nee, maar die had chickenpox toen, waardoor... Chickenpox. Waardoor Jean-Louis Slesser mocht rijden in Monza toen. En die roste toen Senna van de baan, waardoor in 1988 McLaren niet alle races won, maar alleen
dat verhaal.
Dat was omdat Mansell chickenpox had. Ja.
Oh my god.
Ja, dat is echt waar.
Toch grappig, want er was ook ene Gachot die een taxichauffeur met pepperspray had. Ja. En toen ging er een Schumacher debuteren. Ja. Dus wie weet waar Oliver Berman.
Ja, maar coureurs worden ook wel eens ziek. Ja, blinde darm schijnt verschrikkelijk pijnlijk te zijn. Dus,
ja.
Nou, als ik Max was, dan zou ik gewoon op voorhand gewoon die blinde darm eruit laten halen. Gewoon.
Ja, geen risico nemen.
Van alle organen die we niet nodig hebben, haal maar weg, scheelt ook weer gewicht.
Hebben we dat ding hebben we toch niet nodig, schijnt?
Als je hem weg kan halen, niet, denk ik. Ik weet het niet.
Hebben jullie hem nog?
Ja.
Oké, ik ook. Ja. Maar hij moest dus geopereerd worden. Hoe lang is het herstel daarvan? Weten jullie dat?
Dat kan wel tot 2 weken oplopen. Ja, maar ik ga ervan. Ja, dat had ik toevallig gelezen. Hè, want ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Maar ik had het toevallig gelezen. Nou, maar die gaat heus alweer naar Australië rijden. Hoor. Dat geen probleem. Yeah. Jawel.
Okay.
Als je de clearance krijgt van de dokter.
Ja, of er moet iets gebeuren natuurlijk. Als je wat last krijgt in ontstekingen of moeilijk, dan wordt het een ander verhaal. Maar als het in principe normaal geneest, dan denk ik dat hij wel in Australië aan de start staat.
Hij liep wel weer in de paddock rond natuurlijk en zo. Dus dat vond ik ook al vrij vlot.
Echt wel?
Het lastige is natuurlijk dat het gewoon intern een wond is en zo. En als je crasht en dat soort dingen, daar houden ze rekening mee.
Ook ja.
Je kan op zich wel pijnvrij rijden, maar kijk, het is geen MotoGP. Bij de Formule 1 zijn ze wel... voorzichtiger volgens mij.
Hoe kom je eraan eigenlijk? Linde darm, is dat random of is dat omdat je heel veel pittige eten hebt?
Misschien moeten we eens een medische podcast gaan doen. Dat weet ik echt niet.
Ja, ik weet is het gewoon willekeurig, zeg maar. Gewoon pech.
Ja. Oké. Okay. Oliver Berman, onverwacht debuut. Toch ja, leuk, hè? Ik vind het wel echt
maar
heel
gaaf. Een leuk jochie.
Ja, leuk
na
ventje, maar
dat dan met die andere coureurs, weet je, die hem dan een handje geven en met hem praten. En Max nog even een gesprekje met hem gevoerd en zo.
Ja,
is toch leuk, die jongen die zit echt even in een droomland, gewoon 24 uur lang.
Is toch fantastisch?
Ja, en dan gewoon één vrije training in een auto dat je nooit gereden hebt. En je hebt een één vrije training in een klasse die je niet gewend bent. En dan doe je het gewoon zo goed, want hij doet het gewoon fantastisch natuurlijk.
Ja.
En net niet Q3 gehaald. Maar
dat scheelde ook wel echt weinig. Hij was
wel scheelde echt heel weinig, ja.
Zijn limiet echt aan het opzoeken en aan het oprekken. En dan net eroverheen en zo. Was wel,
En we hadden net even over Nick de Vries, maar die debuteerde natuurlijk op Monza, waar hij al een miljoen rondjes had gereden natuurlijk. En hij natuurlijk Saudi-Arabië, wat een heel andere baan is, waar ze sowieso niet zo vaak hebben gereden natuurlijk.
Ik vind hem vergelijkbaar met het debuut van Lawson, zeg maar. Ook op een Zandvoort, volgens mij wat omstandigheden. Dan een kort baantje, weet je wel. Nick en Monza is niet te vergelijken. Dat is gewoon een paar chicanes, een paar bochtjes en gewoon rechtdoor crossen. Met de Williams die gewoon
als je de Formule 1 game gaat doen en je kan er niks van, dan moet je Monza opstarten.
Ja, dat doe ik altijd.
Ja, vroeger had je Hockenheim, die was nog makkelijker. Ja.
Ik ga alleen maar Monza.
Echt respect hoor voor Berman, hoe hij dat heeft gedaan.
Ja.
Ik doe last minute gewoon opgetrommeld worden. En dan ook nog zelfs voor mijn rommelige derde vrije training wel een beetje. Niet optimaal qua rondes en zo.
Hij had wel een beetje geluk dat het in Saudi-Arabië was, volgens mij. Want als het in Europa was geweest, had hij waarschijnlijk niet die kans gehad. Waren nog wat andere gegadigd. Mick Schumacher of noem het maar op. Maar die waren allemaal natuurlijk niet in de buurt.
Stond Mick niet bij bij Mercedes of zo.
Oh, Mick Schumacher zit bij Mercedes,
ja,
inderdaad.
Die zat, ja, wel, ja, die zat er wel een beetje, nee, maar de regie ging ook een paar keer naar het hoofd van Mick toen. Die dreigde dat van.
Nee, maar met Giovinazzi en dat soort jongens hadden dan waarschijnlijk eerder een kans gehad dan een Formule 2 coureur. Maar ja, omdat je zo ver weg zit, er was niemand.
Ik vind het echt geweldig.
Maar ja, je hebt het echt goed gedaan, hoor. Ik vond het goede strategie ook van Ferrari. Gewoon start op de zachte band. Gewoon maximale grip. Want je weet gewoon, ook die starts gaan niet optimaal zijn. Het is gewoon gigantisch druk in die openingsfase. En je zag ook, de eerste bochten waren gewoon rommelig. En dat is oké. Okay, want je bent met een vol veld, grote auto, meer vermogen. Maar hij heeft zich prima staande gehouden. En gewoon goed die rondes aan elkaar gepakt. En
ja, je zag, je zag het, want daar zou normaal gesproken, als je wat meer tijd had, gaat ook Q3 wel hebben gehaald. Maar je zag gewoon in dat rondje, in die rondjes die hij reed ook in Q2, had steeds wat momentjes. Momentje hier, momentje daar, net iets te diep ingegaan. Maar dat is gewoon, je kent die auto niet, je kent de limieten niet. Dat is maar, het gewoon. Had hij gewoon alle drie die vrije trainingen gehad, dan ben ik er vrij van overtuigd dat hij die, want dat was geloof ik een paar honderdste, 200ste of 300ste die op Hamilton tekort kwam. Dan had hij dat waarschijnlijk nog wel gepakt. Want die Ferrari was wel goed. Het was wel goed dit weekend.
Het is toch gewoon knap. Ik vind als je hem op de baan houdt en je kan haalt de finish, dan vind ik.
Ja, dat vond ik ook. Hou mij goed muur, dan doe je het al heel goed.
Ja, precies.
Ja.
En ik weet niet, heb je ons op een schietbaan geschoten? Dat heb ik al eerder gezegd.
Ik heb nog in het leger gezeten zelfs.
Oh, okay. Maar je leert dus eerst, het eerste wat je leert is alle kogeltjes zo dicht bij elkaar.
Ja.
En dan pas gaan ze langzaam werken aan richting de roos schieten. Want als je alle kanten op schiet, dat is het niet goed. Dus met Formule 1 rijden. Eerst zorgen dat je op de baan houdt. En gewoon de finish houden. Ik vind echt dat hij het goed gedaan heeft.
Ja, absoluut.
Het is alleen wel jammer dat hij niet dan nog een race kan doen.
Dat weten we nog niet zeker.
Ja.
Ik bedoel, Sander, is het niet Sainz die een complicatie krijgt? Of dat het toch allemaal nog iets lastiger wordt?
Ja.
Maar ik verwacht eigenlijk, Formule 1 kennende, er wordt alles aan gedaan om hem in die auto te krijgen. En ook wel weer terecht trouwens. Maar
Leclerc, die had een mooi podium. Tweede team nu echt wel, hè?
Hij is wel sterk.
Ferrari, ja.
Ik vond Ferrari wel sterk, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En,
kwalificatie ook weer natuurlijk. Kwalificatie ook goed gewoon.
Ja.
Of voor Perez, en denk ik, jongen.
Ik denk
weer. Ik laag over die 15e van Berman, maar ook Perez weer gewoon dik 3/10 achter Max gewoon.
Ja.
Had natuurlijk daar echt niet voor moeten staan.
Maar die 3/10 is denk ik ook gewoon het verschil tussen Red Bull en Ferrari. Want ik heb heel weinig illusies dat Leclerc veel laat liggen op de baan, hoor. Over één ronde is hij waanzinnig. Is hij net zo snel als Max. Zeker net zo goed als Max over één weekend.
Ja.
Hij is echt heel goed. En uiteindelijk ook een keurig podium. Alleen, ja, weet je, Checo gaat er dan weer langs. Ja, dat blijft wel echt een kwestie van de auto is beter, hè?
Ja.
Want Checo was alweer... Ik vind het toch heel jammer dat Red Bull er niet gewoon net even een niveautje beter in zet. Dat blijft toch jammer.
Of toch het jonge talent.
Dat hebben
ze wel geprobeerd met Albon en Gasly. En,
ja, zo. Was misschien te vroeg of niet het talent.
Ja, ik weet het niet.
Maar
misschien, ik weet niet of je nog zijn blinde darm heeft, Perez. Maar ik bedoel, hopen kan altijd, hè.
Maar iedereen zegt wel
helemaal... Bijvoorbeeld Lawson, zet die er gewoon in of zo. Weet je, doe ik een gek. Ik bedoel, Ricciardo wil je er ook niet naast hebben. Yuki is ook wel...
Ik denk niet dat de manier is. Lawson maakt helemaal kapot, denk ik, als je dat doet.
Oh, sowieso.
Die moet je niet naast Max zetten.
Nee, moet je niet doen.
Yuki ook niet.
Nee,
dat is het juist bij Red Bull. Ze hebben niemand. Dan moet je iemand van buitenaf aantrekken.
Berman misschien?
Fernando Alonso.
Ja, dat vind ik nog steeds wel vet, hoor.
Ja, dat zou ik echt wel vet vinden, ja.
Maar dat zou mooi zijn.
Daniel was toch ook weer... Wat is dit toch weer om te...
Ja, maar dat komt zo nog.
Ja, daar gaan we het zo meteen.
We zitten nu bij de gevecht in de subtop. Daar zit Daniel niet meer.
Ja, dus niet.
Perez had trouwens wel pech ook met die pitstop worden. Met die unsafe release en zo. Ik dacht echt wel, je Red Bull double stack. Ja, nog vrij kort van elkaar. Ja, dat is natuurlijk dikke pech voor hem, die 5 seconden.
Nee, hij deed het zelf, hè? Ze hadden hem niet vrijgegeven, hij reed weg. Daarvoor krijgt hij ook een licentiepunt straf.
Ja, inderdaad.
Dus, maar dan nog is wel een beetje slumielig natuurlijk. Want met zo'n dubbelstek, ik snap het ook. En hij kan natuurlijk ook niet goed achter zitten. Maar ja, goed, te vroeg wegrijden is niet slim. Snugger,
want hij kan ze op de baan gewoon weer pakken met die auto.
Ja.
Ik ben toch, zo zeggen dat, mijn idool. Ik ben wel fan van hoor. Piastri, die was weer goed bezig.
Je gaat over mij hebben.
Ja. Nou ja, dat is ook oranje.
Ja, ik las wat. ik zal meteen die vraag van Michel Klingerman erbij pakken. Want ik zag er wel meer mensen erover. Oh, die is aan Charles gesteld.
Pak hem
maar. Nou ja, goed. Het ging erover of hij niet voorbij had moeten laten gaan. Of hij niet voorbij Hamilton had moeten gaan. Of hij niet wat meer agressiviteit had moeten tonen. Maar dan denk ik, ja, weet je, we hebben toch gezien waar het probleem zat iedere keer. McLaren was de betere auto. In de snelle bochten was hij veel beter dan Mercedes. Maar iedere keer, je kan maar op 1 of 2 punten op dit circuit inhalen. En iedere keer als je die laatste bocht uitkwam, dan pakte Hamilton continu 2, 3 tienden terug. Omdat hij gewoon die Mercedes accelereert veel sneller daar dan die, die McLaren, die daar toch echt wel moeite heeft met die tractie daar. Ja. En aan het eind van de rechtstuk kwam je gewoon steeds tekort. Ik denk niet dat je als coureur daar heel veel aan kan doen.
En Hamilton dwing je ook niet zomaar in een foutje.
Ook niet, nee. Nee, zeker niet na een paar ronden, want dan heeft Hamilton daardoor. En dan weet hij precies wat hij moet doen om die voorsprong te houden.
Toen hij er dus voorbij was en toen zich eigenlijk verremde, toen had hij gewoon zijn goede rempunt moeten houden. Maar hij wilde dan te laat. Dat is dan nog wel net even dat ruwe, dat ongepolijste, dat je denkt, dan had hij hem gewoon kunnen hebben. Punt.
Ja.
En dat is zonde.
Dat is waar, maar voor de rest vond ik hem een hele goede, sterke race rijden. Ja. En hij had natuurlijk een klein beetje het geluk, wil ik niet zeggen. Want de race pace in Bahrein was ook al goed. De race pace was hier ook goed. Maar natuurlijk wel, hij stond op de goede strategie. En Norris stond dat niet, bleek na de hand.
Hij heeft wel goed gekwalificeerd en zo ook voor Norris. Dus ik bedoel, hij staat er wel gewoon.
Ik begreep McLaren wel dat ze, en Mercedes ook trouwens, die deden altijd split strategy. Hè? De ene reed door met de safety car en de ander ging naar binnen. Dat begreep ik heel goed.
Ja.
Alleen het werkte uiteindelijk niet voor het doorrijden. Ja. Omdat die harde banden, die bleven gewoon overeind. Charles Leclerc zit in de allerlaatste ronde de snelste raceronde neer. Nou, dan weet je dus dat die op die hele oude witte banden. Nou, dan weet je wel dat die hards gewoon niet, die gingen gewoon niet op. Dus die strategie die werkte niet voor langer doorrijden. Had geen zin.
Maar voor mijn gevoel, ik had niet het idee dat Piastri echt van alles en nog wat aan het proberen was of zo. Weet je wel. En natuurlijk als je er niet bij komt of het lukt niet, dan... Soms heb je dan kom je bij iemand en dan ben je echt bepaalde dingen aan het proberen. Toch even net die bocht anders nemen of weet je wel.
Ja, misschien moet iets mee dogenlozer worden.
Ja, maar... je toch echt wat meer opduwen of echt in die versnellingsbak. Weet je wel. Ik had niet het idee ook dat die...
Ja, maar je moet je wel afvragen of dit het circuit is daarvoor. Hè? Want ik bedoel, overal staan muren.
Nee, zeker.
Ik bedoel, het is natuurlijk makkelijker op Monza waar je dan eventjes rechtdoor schiet of weet ik veel wat. Maar dat kan hier heel moeilijk.
Gevoelsmatig had Max er niet gewoon zo'n soort van achtergereden en een beetje geprobeerd. En
nee, dat is anders. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, want dat was vorig jaar was het probleem bij Piastri gewoon de race pace ten opzichte van Norris. En in de eerste twee races lijkt hij daar wel op verbeterd te hebben. En dat was zijn belangrijkste verbeterpunt. Dus ja,
over vlak langs de muren, we hebben het er niet over gehad, maar die pol van Max, ongelooflijk dicht. In de herhaling zou ik zo tik, 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 frame voor frame te kijken. Hoe kan je zo... Echt, ik vind het echt prachtig om te zien. Echt een super lap.
Ja, ik vind het wel qua circuit, is er wel echt een hele toffe flow in of zo.
Ja,
nou, uitdaging. Het eerste jaar toen was het echt gewoon mindblown van, oké, wat gebeurt hier of zo, weet je al.
Ja.
En we hebben natuurlijk ook nog die pole lap van Max gehad, dat hij toen voor mij in die laatste bocht de muur raakte, weet je wel.
Ja,
dat was echt waanzinnig gewoon. Een beetje bijna een soort van een grote versie van Monaco of zo, weet je. Ja. Ik dacht zo hard, zo dicht langs die wand. Maar
ik vind wel, en ik hoorde het Max ook zeggen, en daar ben ik wel mee eens, het is wel een accident waiting to happen daar.
Een?
Accident waiting to happen.
Oh, oké. Okay. Ja. Ja.
Echt, als het zijn allemaal blinde bochten. Hè? Als er eentje iemand de muur klipt en je ziet het niet, dat kan echt iets verschrikkelijks gebeuren daar. Want kijk, in de Monaco is natuurlijk heel langzaam, maar hier gaat het bloed snel, hè?
Ja, als hier iemand vol inknalt. Zo.
Nee, helemaal eens. Nu het zegt.
Maar goed, dat gaat ieder jaar nog steeds goed. Dus,
zijn we toch bezig met een nieuw circuit of zo? Met dat Mario Kart circuit, Rainbow Road of zo?
Dat deed echt pijn in je ogen.
Heb je die foto? Ik las wel op Twitter heel veel Formule 1-coureurs waren heel lyrisch erover.
Al standaard tweetjes. Dat is allemaal, Jeetje, met een verschrikkelijke glitterbak was dat, zeg.
Ja. Daar gaan we naartoe, Jeroen. Een nieuwe generatie zit
man. Leuk. Ja, je moet met je tijd meegaan, zeggen ze dan. Ja, zeker.
Hey, dat gebeurt niet heel vaak, maar Hamilton die was aan het mopperen. McLaren is een andere klasse in de bochten.
Echt gewoon Formule 2 of zo in de bochten?
Ja, ik weet het. Ik denk het.
Hij stuit het weer, hè?
Ja.
Die Mercedes is gewoon slecht. Ja. Wat dat betreft hoop ik, wat dat betreft moet je niet, als je Max bent, ben je toch wel een beetje, 2025 is misschien een jaartje te vroeg om naar Mercedes over te stappen. Voor 2026 misschien een mooie, met die nieuwe motoren is misschien een mooi idee, maar voor 2025 weet ik het niet hoor.
Nee, daarom.
Ze krijgen het maar niet onder controle.
Nee.
En ik durf te stellen dat zowel de McLaren als de Ferrari op dit moment beter is.
Oh echt?
Dat Mercedes, vind ik wel ja.
Ja.
Ferrari sowieso. McLaren heeft nog wat zwakke punten.
Het is een beetje wisselvallig tot nu toe. Maar goed, we hebben 2 races gehad. Maar ze zitten er niet bij. Het blijft gewoon een beetje rommel of zo.
Ferrari is er echt voorbij.
Ja.
Gaan we dat vaker zien dit jaar? Dat Lewis moppert. Mercedes, want daar gaat natuurlijk toch weg. Is dat een beetje frustratie? Of?
Nou, het is wel heel moeilijk.
Zien, hoor.
Het is natuurlijk wel een super moeilijk jaar voor hem nu.
Ja.
Omdat je weet dat hij weggaat. Dat weten ze binnen het team ook. Je weet gewoon, bij bepaalde vergaderingen ga je niet meer zitten. Bepaalde informatie wordt er niet meer met je gedeeld. Er zijn mensen die gewoon anders tegen je aankijken, omdat je toch weggaat. Het is gewoon, en dan heb je ook nog eens een stuiterbal als auto natuurlijk, die het gewoon totaal niet doet wat je wilt. Dit wordt gewoon een heel, heel moeilijk jaar voor Lewis Hamilton, denk ik. En ook probeer je motivatie maar te vinden. Ja, terwijl je weet, voor de termijn zit ik hier niet meer. Auto gaat op dit moment niet. Ik zit er alleen nog maar voor het actuele. En nu gaat die auto niet. Probeer maar uit jezelf die motivatie te halen. Dat is best wel lastig, denk ik.
Ik heb voor hetzelfde geld krijgen ze wel goed aan de praat. En zitten ze gewoon echt voor. Of hetzelfde als Ferrari. Ja, dan heb je op zich nog wel een leuk seizoen. Maar anders ga je sowieso gewoon niet pakken dit seizoen. Natuurlijk, er zullen wel racers zijn, maar over de hele linie, zeg maar.
Ik denk dat het heel moeilijk wordt om Ferrari al te pakken, moet ik eerlijk zeggen. Maar bij Ferrari zie ik echt wel een stijgende lijn in performance. En dat zie ik,
Tot nu toe lijkt de keuze van Hamilton ook geen slechte keuze te zijn, hoor.
Daar is een vraag over. Hè? Charlie die vraagt, heeft Ferrari Hamilton te snel vastgelegd? Nou, zeg maar, Charles, mag jij mijn vraag overnemen?
Ja, dan doelt hij met name op dat ze nu onder andere een Berman hebben en dat soort dingen en zo van Hamilton misschien.
En dat Max misschien, dat ze Max misschien nu hadden kunnen nemen omdat door al die ellende.
Kijk, heeft Ferrari Hamilton te snel vastgelegd? Nee, ik denk het niet. Kijk, mijn inziens is Hamilton nog steeds de tweede beste coureur op de grid. Als je gewoon ziet hoe goed hij is. Ik denk dat hij echt een goede persoon is voor Ferrari. Gewoon qua PR, qua wereldkampioen in dienst. Je moet gewoon bij Ferrari moet je gewoon een wereldkampioen hebben. En als je hem niet zelf kan creëren, dan moet je het gewoon binnenhalen. Ik vind het een prima combinatie, dus helemaal niks mis mee. Maar natuurlijk, Ferrari heeft dan wel gewoon, die zitten wel vol voor de komende tijd. Want Leclerc die ga je niet wippen en Hamilton ga je ook niet wippen. Dus mocht er iets voorbij komen, dan kun je er niks mee doen. Bijvoorbeeld stallen bij een talenten bij een ander team. Maar
met zo'n Berman, als hij daarop zou doelen, die zou ik toch eerst 2 jaar bij Haas neerzetten.
Ja.
En Max, we vast al eerder over gehad, Max zie ik ook niet voor 2026 naar Ferrari gaan. Ik denk dat hij er ooit misschien wel gaat eindigen. Helemaal nu het zo rommelt met Marco en Horner en met misschien Newey, weet je wel. Ja, voor mij is het wel een soort van droom om dat hele team met Newey en zo naar Ferrari te hebben en Max daar ook. En dan zullen ze eerder even dat zij alvast heen gaan en de boel opzetten en dan Max komt. Ja, dat zou ideaal zijn.
Ja.
Maar goed, dat een beetje dromen mag, hè.
Ik denk wel dat het heel moeilijk wordt voor Hamilton om Leclerc te verslaan.
Om?
Leclerc te verslaan.
Ja, natuurlijk. Ja.
Sainz lukt dat ook wel regelmatig, hoor.
Maar Sainz moet zeker in de race ook niet onderschat worden. Kijk, in de kwalificatie is je vaak te langzaam. Of te langzaam, dat klinkt heel negatief, maar wat langzamer dan Leclerc. Sainz wel een hele slimme racer. Maar Hamilton zit natuurlijk, het is niet meer de Hamilton van 2016, 17, 18, 19. Hè? Ik bedoel, dit is wel een Hamilton die ietsjes minder is, die net het verfijnen mist. En Leclerc komt natuurlijk steeds meer in zijn top, aan zijn top. En ik denk dat Leclerc in de rauwe snelheid dezelfde snelheid ongeveer aan de dag kan leggen als Max. Alleen hij is minder consistent en hij heeft wat meer momentjes dan dat Max heeft.
Ja, hij heeft geen killer mentaliteit.
Hij heeft niet de killer mentaliteit, die Max heeft. Die gedrevenheid van Max, die heeft hij waarschijnlijk niet. Hij is vooral ook heel erg met de romantiek van de sport bezig. Daarom wil hij ook altijd bij Ferrari rijden. Ja. En daarom is hij op Monaco ook zo verschrikkelijk gedreven als het daar weer eens misgaat. En in tranen en weet ik wat allemaal wel niet.
Ja.
Ik denk dat dat een beetje een nadeel van hem
Hij is een te goede verliezer.
Ja, maar als pure rijder, denk ik, qua skills, zeg maar, driving skills, er staan weinig mensen zijn beter dan hij, hoor. Ik denk ze ook Max niet. En Max het verschil echt mentaal maakt met hem.
Ja?
Ja, dat denk ik echt. Ook die foutjes, er worden te veel fouten toegedicht, maar ik vind niet dat hij zoveel fouten maakt, Leclerc, maar wel iets te veel. Iedere fout is eentje te veel natuurlijk, maar hij maakt er wel iets te veel.
Ja.
Maar dat is ook een mentale kwestie.
Nou ja, als je er maar van leert, dat is de
vraag. Bedoel, ik was toen naar die race in Frankrijk, toen op Paul Ricard, de laatste Paul Ricard. Daar ging je er dus af, precies op het moment dat Max naar binnen gaat om te pitten. Ja. Wanneer hij bang was geënukken te worden, daar gaat hij, en dat is gewoon een mentale kwestie.
Ja.
Precies op dat moment gaat hij eraf, weet je. Dat zijn gewoon mentale dingen. En ik denk dat hij daar inderdaad nog wel wat tekort komt. En wat dat betreft is Hamilton misschien wel een leuke uitdaging. Want Hamilton houdt al van de mind games en druk op mensen zetten. Dus wie weet. Maar interessant om te volgen in ieder geval.
Ja, voor mij had het dit jaar al mogen gebeuren. Dus antwoord op de vraag. Hebben ze Hamilton te snel vastgelegd? Ik had het dit jaar al graag al willen zien, hoor.
Ik denk Hamilton ook. Want Hamilton, dat zeg ik, die krijgt echt een rotjaar nu.
Ja, precies. Ja, doe me een beetje denken aan Vettel zijn laatste jaar bij Red Bull.
Ja.
Ja. Maar goed, ja. Ik denk dat Lewis, ja. Lewis wel...
Het overslagen door Ricciardo toen. Ja. Dat kan je nu ook niet meer voorstellen als je ziet hoe die rondrijdt.
Jeetje mina, nou.
Bizar, ja.
We gaan kijken naar het middenveld. Gevecht in het middenveld. Een punt voor Haas. Gefeliciteerd. Hülkenberg. Die ging naar P10. Is dit nou omdat Günther Steiner er niet meer is? Of is het gewoon een one-off? Ja, we weten het natuurlijk niet. Maar laten we hopen dat het goed gaat met Haas. Anders is het misschien wel eens laatste jaar voor Haas.
Gaan ze er als een Haas vandoor?
Gaan ze er wel een Haas vandoor?
Ja, als je natuurlijk puur gaat kijken nu naar de stand in het kampioenschap, ja, dan staat Haas er best wel goed voor, zeg maar. Ja. Als je dat Alpine laatste staat en dan RB, Alfa Tauri, en dan onze Kik Sauber. Ja, dan Haas als zesde team, ja, dat had ik ook niet zomaar zien aankomen. Dat gaat ze ook niet het hele seizoen volhouden, denk ik. Maar weet je, Hulkenberg had natuurlijk wat pech met de kwalificatie, volgens mij, technisch probleem of zo. Met safety car hebben ze gewoon gegokt, volgens mij split strategy, en Hulkenberg had de betere strategie. Ja. Ja, en uiteindelijk met Magnussen, die natuurlijk met hand en tand en penalties aan toe het hele middenveld achter zich heeft weten te houden. Ja, dikke prima. Je hebt geen vrienden gemaakt, onze K-Mac.
Wat vind je er nou van, K-Mac? Want ik vind hem heel wisselende reacties kreeg ik.
Ik vind hem gewoon echt zo'n IndyCar rijder. Gewoon zo'n beetje rouwdouwen, gewoon... ja, niet echt alle Formule 1, weet je wel. Daar zijn ze al snel vies van, wel wat gevechten en verdedigen en felle inhaalacties en twee keer weaven. Voor mij is de Formule 1 te klinisch geworden, want het echte racen gewoon, dat is helemaal kapot gereguleerd uiteindelijk.
Ja.
Ik vind de gast als K-Mac, ja, ik vind het fantastisch voor de Formule 1. Alleen in de huidige Formule 1 wordt dat niet altijd gewaardeerd, zeg maar.
Je hebt het over het weaven, dat momentje van Norris.
Ja.
Vind je dat hij daar een zwart-wit geblokte vlag voor moet krijgen?
Nee, volgens mij viel het nog best wel mee.
Ja, dat vond ik ook.
Ja.
Ik vind het ook te snel.
Ja.
Als je dat nou iedere ronde gaat doen, slingeren, dan zeg ik van nou, op een gegeven moment is het wel even klaar. Dan moet je wel een beetje op... Maar ik vond dit, weet je, als je dat een keertje doet, is toch prima, joh. Ja, laat lekker gaan.
Weet je, de echte racerij in de Formule 1 wordt natuurlijk gewoon kapot gereguleerd met alle incidenten. Als je zo hoort, jongen, hoe snel die teambazen weer in die radio hangen naar de VIA van, we zijn ermee bezig, we hebben het gemeld. Dat denk ik, jongen, hou je smoel gewoon, man. Ga gewoon racen.
Ja, en zolang je het maar niet in de remzone doet, want dan wordt het wel een linker soep. Ja,
het wordt linker soep dan, maar.
Maar dat deed hij niet.
Ja, maar goed, weet je, dan kom je natuurlijk weer in het punt dat de auto's te zwaar zijn. Weet je wel, het moet natuurlijk allemaal heel veilig. Weet je wel, het liefst wil je natuurlijk gewoon gras en grind, weet je wel. En minder regels, laat ze gewoon racen, weet je wel. En als je boel niet op orde hebt, fix het, weet je wel.
Maar is het ook niet zo dat Magnussen wel... Want ik kreeg dus gemengde reacties op Twitter, want ik had iets over Magnussen geroepen. En heel veel mensen vinden hem heel leuk, want hij knokt. Nou, dat is ook zo. Hij doet de mouwen opstropen en gaat ervoor. Maar ik zie te vaak acties zoals met Albon. Dat is gewoon een kwaliteitsdingetje.
Mm-hmm.
Ik bedoel, dat kan echt niet wat hij deed bij Albon.
Nee.
Albon komt er langs en hij snijdt hem gewoon. Dat kan echt niet. Dat is een kwaliteitsdingetje als je dat te vaak hebt.
Dat is dat verschil. Kijk, niet om Max om te hemelen, maar Max die kan natuurlijk ook gigantisch hard verdedigen. Heel vervelend. Gewoon echt loeivervelend als je er voorbij wil en sneller bent. En die gaat ook wel eens over die grens, maar niet dit is gewoon een soort van lomp of zo.
Ja.
Gewoon, het gaat wel soms net even te ver, dat moet ik toegeven.
En die actie met Yuki natuurlijk, echt doorsteken over de chicane en de plek niet teruggeven.
Ja. Maar goed.
Ja.
Ja.
Het is,
we hebben ook een vraag van Alex Nijenhuis. En die mag jij pakken.
Oh ja, de 20 seconden straf. Ja, 2 keer 10 seconden straf was het van Magnussen was nutteloos. Ze heeft te veel voordeel gehad, vindt Alex, van zijn illegale inhaalactie. Daarnaast is hij maar één plek teruggevallen. Omdat de rest al op een ronde was gezet. Dus toch achter hem staat in de ranking. Is het niet tijd voor andere straffen? Het was natuurlijk zo. Haas heeft natuurlijk heel veel... misbruik gemaakt van die straf, doordat ze Magnussen de rest lieten ophouden, waardoor Hulkenberg uiteindelijk een gratis pitstop kon doen en zo'n puntje kon binnenharken. Dus dat hebben ze bij Haas heel slim gedaan. Ik begrijp wat Alex Nijhuis zegt en het kan een beetje onrechtvaardig aanvoelen, maar ik vind, hij kreeg voor beide acties kreeg hij 10 seconden en dat vind ik al een vrij beste straf, weet je. Dat vind ik wel een goede straf ervoor. En dat het nu in dit geval zo uitpakt dat ze er gebruik van kunnen maken. Oké. Maar laten we nou niet... Weet je, dit gebeurt incidenteel dan... dat je er een keertje voordeel van hebt als team. Ja. Daar hoeven we niet meteen een andere regel voor te vinden. Ik vind bijvoorbeeld een stop-and-go penalty... die ik ook voorgesteld kreeg. Daar vind ik te ver gaan.
Een drive-through. Vind ik.
Ja, had gekund. Maar we straffen over, dat zeg ik, nu een keertje eindelijk dat iemand een keertje er een voordeel van kan hebben als team. Dan denk ik, ja, moeten we nou tuurlijk meteen iets anders gaan? Ja,
ik vind wel, die straffen die zijn te vaak te laat of na de race of dat soort dingen, weet je. Ja. Dat is echt een beetje mosterd naar de maaltijd, want je calculeert het in. Natuurlijk is het lastig, zoals een Perez ook die 5 seconden heb. Ja, als je niet meer hoeft te stoppen. Anders kan je nog zeggen, pak die 5 seconden tijdens je pitstop. 5 seconden niks doen. Nee, ik vind ook een drive-thru en vroeger de stop-and-go's vond ik echt prima gewoon. Want dan heb je het meteen tijdens de race gefixt. Binnen zoveel rondes moet je dat doen.
Ja, ik vind een stop-and-go te heftig voor dit.
Nee, eens. Maar mocht dat het een waardige straf zijn, dan kan je gewoon een stop-and-go doen. En anders is het gewoon een drive-thru. Maar gewoon het feit dat je tijdens de race oplost. Dat vind ik fijn. Ja. Volgens mij bij IndyCar heb je ook. Dan moet je naar back of the field volgens mij of zo, weet je wel. Of dat soort dingen. Nu ben je eigenlijk aan het racen, maar...
Ja, maar weet je wat het wel is? Het is zeg maar. Ja, maar we hebben bij MotoGP voor de long lap penalty nu. Hè? Dus dan moet je een buitenbochtje ergens nemen. En dan kom je weer terug op het veld. En dan verlies je ook een paar seconden mee dan. Maar daar is ook kritiek op. Eigenlijk, er is altijd kritiek op de regulering. Hè? Ja,
en, sowieso altijd kritiek.
Maar... Ja, en dan denk ik, ja, we hebben nu een keertje dit. Dat ze een keertje bij Haas toevoegen. Ja, weet je, ach, laat lekker zitten. Ik vond voor beide gevallen vond ik 10 seconden tijdstraf voldoende. Ja. 5 seconden vond ik te weinig. En in 10 seconden vond ik, vind een stop-and-go vind ik wel echt heftig hoor. Want een stop-and-go is effectief einde wedstrijd.
En goed, op zich die 20 seconden is niet het probleem. Alleen het feit dat dat dan weer achteraf wordt gedaan. En dan heeft niemand er meer wat aan, weet je wel.
Ja, ja.
Maar je maakt op dat moment een overtreding. En dan moet je eigenlijk op dat moment daarvoor bestraft worden. Want nu kan je dus. En natuurlijk, het is nu 1 keer hoor. Maar
ja, dat is wat ik zeg, weet je. Ik vind toch vaak op alle... vormen van straf hebben ze, is er kritiek te vinden. Ja. Het is heel moeilijk omdat allemaal iedereen daar.
Helemaal in Saudi-Arabië, die straf en zo, jongen, dat gaat lopen. Dat gaat uit daardoor.
Tot aan onthoofdingen aan toe. Nou, wat ik ook wat verf in gaan.
Dan wil je een long lap hebben hoor. Zo mooi. Ja. Om het nog wel even aan te halen, want ik vind dat is niet slecht om even te benoemen.
Nee, dat is zeker niet slecht om even te benoemen.
Dat is nog steeds wel de reden dat Demmendaal ook niet aanschuift. Ja, absoluut. Die gewoon zijn principes in heeft. Goed, dat even een bruggetje naar de straffen.
Nee, goed. Charles, heb jij Drive to Survive gekeken?
Nee. Ik ben wel begonnen. Ik weet het niet. Ik wil het op zich kijken. Maar dat begint zo kort voor het seizoen.
Ja.
Ik zat nog midden in de verhuizing. En ik ben 1 keer begonnen. Nee.
Hey, ik vraag het omdat Alpine er heel erg vaak in voorkomt. En ze hadden op een gegeven moment gezegd. Van, ja, we zijn nu het 4e team. We willen komend jaar naar het 3e team. Nou, het wordt alleen maar slechter. En dit weekend ook weer. Wat een ellende daar.
Ik ben altijd voor mij redelijk uitgesproken over voorheen natuurlijk Renault en nu Alpine.
Ja.
Ja, ik vind het gewoon
eerste uitval.
Franse organisatie en het gaat hem gewoon niet worden. En dat was toen al dat gezeik begon natuurlijk met Unbeatable en met Red Bull en met Max en weet ik het wat en zo. Allemaal hele stoere praten. Weet je, kijk waar ze nu staan. En natuurlijk achteraf is dat heel makkelijk praten hoor. Maar ja, ik zie gewoon daar niet een winnende combinatie. Formule 1 is, dat is de motor, het is het team, het is je chassis, het zijn je coureurs, het is alles, weet je al.
Het is al bijna 10 jaar ellende.
Ik zie bij hun geen één onderdeel waarvan ik denk, ja, dit is een winnende combinatie. Ja. Waar je bij Ferrari zegt, hey, heel veel is op orde, alleen die strategie is soms gewoon shit.
Ja.
Hebben ze gewoon niks. Je zakt gewoon af, zonde.
Nee, ze hebben ook nog de minste motor.
Ja, en ze hebben natuurlijk ook geen andere teams.
Nee.
Dus je hebt ook heel weinig mileage op die motoren. Ja. Alle ellende wat gebeurt bij jou. En dan pas kan je er wat aan gaan doen. En dat is natuurlijk wel een voordeel van Ferrari en Mercedes. Ja, die leveren natuurlijk gewoon relatief veel.
Ook de betrouwbaarheid. Hè? Nu was ook weer Gasly meteen stuk.
Ja.
Bij de opwarmronde geloof ik al.
Ja, dat is wel lekker bij Ferrari. Weet je, als er wat bij Sauber kapot gaat. Of bij Haas of zo. Weet je, nou, dan fix je het voor je eigen motor ook weer. Zeg maar, en dan kan je door. Ja, het is een lastige voor Alpine, hoor.
Ja, ik vraag me af wat het gaat eindigen, hoor. Wat
ja, niet.
Achterin vooral een beetje. Nee, maar, 18, 19, 20.
Nee, maar als je kijkt naar volgend jaar, wat is de toekomst van dit team?
Ja, zullen ze er nog wel zijn, want voor 2026 krijgen we volgens mij een nieuwe Concorde Agreement.
Ja.
Daar vraag ik me wel vooraf of zij nog...
Goed, het voordeel is dat Haas natuurlijk ook niet echt een gigantische hoogvlieger...
Hebben één punt. Ja, behalve de grote 4 teams, 5 teams hebben zij als enige een punt. Hè?
Williams doen het best wel goed. Zijn wel leuke ontwikkelingen. Maar dat zie ik ook niet echt een hardcore middenveldteam worden.
Ja, maar ze hebben echt goede rijders bij Alpine.
Goed, Sauber is natuurlijk ook niet dat je zegt... jongens, wat zijn jullie lekker bezig? Weet je, misschien vanaf het moment dat Audi instapt en zo. Maar goed, dan zijn we alweer zoveel verder. Dus ja, op zich, er zijn genoeg teams die best wel graag achterin willen hangen volgens mij. Dat is hun enige voordeel nog.
Over achterin.
Ik zou graag achterin willen hangen. Ja. Nou, ik denk nog dat het heel moeilijk wordt voor hun om zesde te worden in dit WK. Voor Alpine.
Ja,
want de eerste vijf teams zijn eigenlijk al duidelijk natuurlijk. Tot en met Aston Martin en toe. Maar het zesde team, ik denk dat het al heel, heel moeilijk gaat worden voor zoals jobbelen.
Natuurlijk, maar ik zeg, ik vind bij Haas vind ik weinig erin zitten. Bij Williams valt ook wel een beetje tegen. Sauber valt natuurlijk helemaal tegen.
AlphaTauri valt tegen.
RB vind ik nu ook slecht. Ik bedoel, ja, dat doet het niet goed. Yuki die loopt weer gewoon een beetje te klooien. Heb ook wel wat pech en zo. Maar ja, het is best lastig te voorspellen nu hoor.
Ja. Wat is er aan de hand met achtvoudig racewinnaar Daniel Ricciardo? 8 keer gewonnen.
En dan ben ik wel benieuwd naar wat Charles daarvan gaat zeggen. Want dat vind ik zo'n lastige kwestie.
Nou, Chris vraagt ook, gaat Ricciardo het einde van het seizoen halen? Nou, ik vraag mij ook af of hij het einde van de race al gaat halen. Want ik weet niet wat die gast aan het doen is. Maar
het valt zo tegen.
Hij was vorig jaar weer vol aan het flirten met Red Bull en dit en dat.
Ja, dat gaat het niet worden.
Het is wel lastig hoor. Kijk, natuurlijk, het is een karakter. Je kan hem er echt goed bij hebben.
Superleuk.
Het is superleuk. Hij verdient op zich heus wel een race zitje. Hou je nu natuurlijk wel gewoon een zitje voor onder andere Lawson gewoon bezet.
Wie heeft dat bedacht, hè? Dat is wel echt een misser van Marco.
Ja.
Lawson had daar gewoon moeten zitten natuurlijk.
Tuurlijk,
dat is echt een misser van Marco.
Ja. Goed, je weet... ik weet het niet hoe dat zit, weet je. Of ze toch al een beetje bezig zijn met... Ja, wat als Perez toch wel weer terug.
Ja, dat denk ik.
Dat soort dingen. Ja. Maar goed, dan laat je Yuki zitten. Nou, dat is natuurlijk misschien nog met de band met Honda en dat soort dingen. Volgens mij speelt er nog wel wat. Ja, Ricciardo, die gaat...
Maar hoe kan je zo... Dat snap ik dus niet. Dit is de man die heeft Vettel verslagen in een Red Bull. Hè? Dit is de man die heeft gewoon 8 races gewonnen. En echt niet allemaal weggevertjes waren dat. Hij in het begin ook dat Max er net kwam. Toen reed hij echt heel goed tegen Max. Ja. Hè? Want Max moest echt op een gegeven moment aanklampen om hem...
Ja.
Uiteindelijk was hij natuurlijk beter. Ja. En Max was toen nog heel jong. Maar ik bedoel, een jonge Max was niet meteen opgewassen tegen Daniel Ricciardo. Zo goed was die jongen destijds.
Kwalificaties ook en zo.
Ja, het was geen Hamilton. Maar het was wel gewoon echt een heel goede coureur. Ja, Pauls heeft hij gepakt. Van alles heeft hij op Monaco heeft hij gewonnen, doe je ook niet zomaar. Hoe kan je nou zo ver terug... Renault heeft hij ook nog aardig gereden. En hij is zo ver teruggezakt. Ja. Ik begrijp er helemaal niets van. Dat moet toch ook een mentale kwestie zijn? Of misschien deze generatie auto's die gewoon niet bij hem passen. Want de regelwijziging
hebben we natuurlijk gewonnen. Gehad. Heeft nog gewonnen op Monza. McLaren.
Ja, maar dat was een beetje een mazzeltje.
Er wel snel af, maar goed, dus wat er aan de hand is. Ja, ik vind het ook heel lastig te duiden. En of je dan het einde van het seizoen gaat halen. Ja, kijk, als je deze vorm doortrekt, dan... dan zie ik Red Bull er wel voor aan dat ze zeggen van joh, we gaan hier nu gewoon switchen en door.
Ja,
maar dit... helemaal. Stel, het escaleert volledig daar. Weet je wel, Max die gaat echt een beetje gesprekken voeren buiten de deur. Ja, dan zit je met Perez, dan zit je met Yuki, dan zit je met Ricciardo.
Ja.
Nou, dan heb je nog wel Lawson op de bank zitten, maar die geef je geen zitje. Ja, dan is dat je toekomst, zeg maar, als top team.
Slecht, hè?
Dan moet je iets gaan binnenhalen, weet je wel, een Alonso of...
Ja.
Ook de Red Bull talentenpool vind ik ook niet...
Nee, die mager.
Magertjes, ze hebben er heel veel. Het halve Formule 2 veld is volgens mij...
En Fittipaldi heeft gewonnen, toch? Dat is er ook eentje.
Ja.
Maar de Ricciardo van 2014... of de Ricciardo die in het begin tegen Max reed... 16, 17... die moet toch gehakt hebben gemaakt van Yuki Tsunoda?
Tuurlijk, makkelijk.
Echt gewoon gehakt.
Ja. Ja.
Die jongen was echt wel goed.
Ja,
natuurlijk.
Ja.
En daarom snap ik je. Ik vind het zo moeilijk te verklaren. Waarom dit zo...
Maar goed, laten we nog wat races geven.
Doen
we dat?
Ja, tuurlijk. Laten we nog even zitten.
Ik vind het echt een leuk...
Australië komt nu.
Ja.
Ja.
Het is echt een leuk karakter. Het is allemaal lachen en leuk. Maar ik ben ook fan van hem. En met Drive to Survive. Het is allemaal echt grappig. Maar op de baan. Het is gewoon... Nou, wat je zegt. Gewoon zonde. Gewoon Liam erin. Kijk het aan tot de zomer. Maar misschien zijn er bij Red Bull ook hele andere dingen bezig achter de schermen, wat daar allemaal gebeurt. We gaan het allemaal meemaken. De kwestie. Ervaring is belangrijk. Maar moet de Formule 1 niet sneller doorselecteren? Wat bedoel je daarmee?
Nou, we kregen er een aantal. Ik zag dat we er een aantal vragen over kregen. Over, en ook naar aanleiding van Bermen natuurlijk. En op Twitter waren er een aantal discussies over. Van joh, wat is het toch zonde dat we vorig jaar Lawson en nu Bermen. En waarom we niet... sneller jongens door laten stromen. Poitier kan je natuurlijk noemen. Nou, die vond ik niet heel overtuigd in de Formule 2. Maar die heeft nu ook een zijspoor moeten nemen en al dat soort dingen. We hebben natuurlijk Piastri gehad, die natuurlijk een jaar op de bank heeft gezeten voor Jan Doedel. We hebben natuurlijk Drukovic gehad, die nog steeds op de bank zit voor Jan Doedel. Dus we hadden daar een aantal vragen over. En Jurriën Brands onder meer, die vroeg, bewijst Bermen niet het ongelijk van alle teams in het achterveld? Want hij is toch niet minder dan een Magnussen, een Hulkenberg, een Ricciardo, een Zhou en een Bottas. En dan mag je ook wel Sargeant nog bij zitten, denk ik.
Ja.
Nou, dan moet ik over Sargeant en Zoe zeggen dat ik denk dat die gewoon het absolute talent niet hebben. Bottas had het natuurlijk absoluut wel. Maar die zit in zijn nadagen. Ricciardo hebben we het net over gehad. Hülkenberg vind ik het nog wel redelijk doen, moet ik eerlijk zeggen, de afgelopen jaar en een beetje. Nou ja, Magnussen hebben we het ook al over gehad. Wat ik wel vind, puur qua liefhebber zou ik het leuk vinden als de Bearmannetjes en de Lawsons en alles sneller doorstromen en die andere, die wat oudere garde er inderdaad uitgaat. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, geef die jongens ook de tijd. We hebben zelf ooit gezien bij Gasly en bij Albon dat dat ook niet zomaar eventjes gaat van die jongens, zeker in een goed team, om ze daar zomaar eventjes in te zetten. Je moet die jongens, zo'n Berman, laat hij nou gewoon zijn Formule 2 jaar doen. En weet je, wees eerlijk, Berman's cijfers in de juniorklas categorieën zijn niet zo goed als die van Leclerc. Hij is absoluut een groot talent, maar Leclerc die won echt bijna alles, hè? En dat doet hij ook weer niet helemaal. Dus laat hem nou gewoon die Formule 2 doen. Laat hem dan gewoon eventjes bij Haas 2 jaar rijden. En gooi hem dan eens door naar... Ga dan kijken hoe ver die is. En we moeten dat ook niet te snel willen. Voor Antonelli gaat hetzelfde gelden.
Ja.
Pas er nou mee op met iemand meteen maar in die Mercedes praten.
Ja, maar
weet je? Wat ik zeg met Leclerc. Zelfs Leclerc, die heeft gewoon zijn Formule 3, Formule 2. En die heeft daarna... Oh, GP3 was het toen nog. En die heeft daarna gewoon nog ook nog een jaartje Sauber gehad. Hè?
Is,
Max Verstappen heeft ook een jaartje Toro Rosso gehad. Hè?
Talent is maar één ding, maar ook gewoon ervaring. Kijk, en bij Max is het goed gegaan, maar bij 9 van de 10 anderen gaat het niet goed.
Want precies.
Je moet die ervaring doen, je moet die fouten maken, je moet op je bek gaan, je moet al die 1-op-1 gevechten hebben, je moet strategie leren kennen, je moet je bandenmanagement, je moet gewoon meters maken.
Ja.
En ja, er zijn maar 20 plekjes, in principe, 20 auto's. Natuurlijk, als ik naar het huidige veld kijk, ja, dan vind ik ook heel veel wel matig. Maar goed, uiteindelijk, je hebt een aantal echte toppers, à la Max en Hamilton. En echt de subtoppers met bijvoorbeeld een Piastri of Norris en Leclerc en Russell, et cetera. Ja, en dan ga je op een gegeven moment toch gewoon naar de iets mindere goden.
Ja.
Het is geen IndyCar waarbij van iedereen ook kan winnen. En ook daar heb je natuurlijk gewoon echt de toppers en de wat mindere. Maar ja, ik bedoel, ik vind ook Stroll is natuurlijk slecht. Hülkenberg zit al in zijn nadagen. Zoe vind ik ook geen hoogvlieger. Magnussen zit ook in zijn nadagen. Ricciardo doet het slecht. Ocon ben ik niet altijd van onder de indruk. Tsunoda vind ik puur op talent verdient het ook niet per se. Sargeant doet het ook niet. Bottas in zijn nadagen. Gasly, nou vind ik dan nog altijd wel goed. Maar goed, weet je wel, dan denk ik, ja, dan noem je er zo alweer een stuk of 12 op of zo. Waarvan je denkt,
wow. Maar we moeten ook af van dat... 20 beste coureurs ter wereld, hè? Dat is nooit zo geweest. Want er zijn ook geen 20 beste coureurs ter wereld. Er zijn wel 40 beste coureurs ter wereld. Alleen er zijn er een stuk of 6 die zijn extreem goed. En die rijden vrijwel altijd zonder uitzondering ook echt in de Formule 1.
Volgens mij heb je altijd wel zo'n ranglijst. Toch ook met punten wat ze scoren en verschillende kampioenschappen. Ja, als ze wereldwijd kijken van wat zijn de best scorende coureurs. Ja. En dus welke halen in verschillende klasses de meeste podia's, overwinningen, dit en dat, consistentie en zo.
Staat er maar eentje bovenaan, denk ik nu.
Ja, dat denk ik ook wel. Nee, maar bijvoorbeeld ook een Nick de Vries stond daar ook bijvoorbeeld wel vrij hoog. Omdat hij gewoon met
Wek met
en zo. Met en daar tennis, heel consistent, heel snel. En dat
met tennis een world ranking.
Zo'n world ranking of zo, ja.
Dat zou eigenlijk...
Nee, maar ik denk dat er wel de beste 6, beste 8 coureurs ter wereld, die heb je wel. En die rijden eigenlijk altijd wel in de Formule 1. En daarnaast heb je gewoon een hele batterij aan coureurs. En daar zitten er een aantal van in de Formule 1, een aantal van in IndyCars. En sommige in de Formule 2, Formule 3, die nog een beetje door moeten stromen. Maar waar we van af moeten, denk ik, is dat die Max Verstappen route. Ja. Dat geld, dat kon alleen omdat Max Verstappen extreem goed was.
Ja. En wat je voorheen had, en dat heb je nu nog wel met Stroll, maar dat is niet een normale paydriver. We zijn ook wel een beetje af van die echte paydrivers.
Ja.
Want dan kon je gewoon echt letterlijk jezelf inkopen op een stoeltje en ga maar rijden.
Dus, Denise.
Kijk, we lachen altijd wel om Stroll en wat mindere goden. Maar alsnog zijn ze natuurlijk gewoon gigantisch goed.
Ja, blijft dit weekend relatief. Niet, hè? Dit weekend was hij wat minder,
Nee, maar het blijft altijd wel relatief. Ik bedoel, die gasten die zullen in zo'n IndyCar veld... Kijk naar Ericsson en zo en Grosjean, hoe goed die het meedoen met IndyCar en zo, weet je wel. Ik bedoel, we lachen erom, we maken het ook wel eens belachelijk, maar het blijft
maar Ericsson werd helemaal weggereden door Leclerc, hè, in dat jaar.
Ja.
Nee, maar ik bedoel, het zit al een verschil. Ja,
maar het wil niet zeggen als Leclerc nu naar de IndyCar gaat dat hij alles wint of zo.
Maar ik bedoel, Formule 1 rijden is wel een aparte discipline, hoor.
Ja, zeker.
En daarom snap ik zo'n opmerking ook niet van een zekere commentator die in de vroeger bij Ziggo Sport nog wel eens Formule 1 becommentarieert. Die dan eventjes verwacht dat iemand na één vrije training zomaar eventjes binnen een halve seconde van Leclerc gaat rijden. Nee. Kijk eens naar iemand als Eriksen.
Eriksson, die kan gewoon in die 500 winnen. Maar die lukte het ook niet, hè, om eventjes binnen een halve seconde van Leclerc te gaan rijden.
Sterker nog, Luca Badoer. Ja. In de Ferrari. Na 100.000 kilometer testritten in dezelfde auto.
Zo hard door.
Ja, maar dat bedoel ik. We moeten niet onderschatten zo'n jongen als Leclerc. Van dat niveau al. Ja. Dat is een extreem hoog niveau.
Vind, daarom, ik vind het
wel
heel
als niemand meer naar je luistert en meer serieus neemt, moet je ook gaan, moet je vooral harder gaan roepen, denk ik.
Ja.
Harry de Groot is donateur en die heeft een vraag gesteld.
Ja, nou eigenlijk een beetje wat we al hebben besproken net. Maar we praten altijd over de 20 beste coureurs van de wereld. Maar wordt het niet keihard onderuit gehaald door Nick, Liam en Oliver? Moet de F1 via zich niet eens beraden over de beeldvorming en perceptie? Ieder team verplicht één F2-coureur één race mee laten doen.
Nee. Nou, verplicht, al die verplichtheid.
Als je puur even naar de volledige breed gaat kijken naar de Formule 1, vind ik dat het al veel gezonder is dan het was. Als in, ja. We hebben een duidelijke ladder. We hebben een goed licentiepuntensysteem.
Ja.
Maar weet je, ze zijn nu ook bezig met die F1 Academy, met vrouwen teams verbonden aan Formule 1 teams. Zelfs met sim racing. Dus het wordt wel inclusiever, zeg maar.
Mm-hmm.
Je hebt ook rookie sessies verplicht. Dus dat ze zoveel vrije training ook moeten laten rijden door rookies en dat soort dingen. Dus het is wel beter dan dat het ooit is geweest. Ik zou niet verplichten dat bijvoorbeeld een Formule 2 coureur een race mee moet doen. Of, weet je, maar ze moeten gewoon meters maken. Je moet ze verbinden als testcoureur, als simcoureur. Dat zie je met zo'n Berman. Die is dan de reservecoureur hier. Ja, en dan komt die kans en dan kan je hem pakken. En ik geloof erin, elke Formule 2 coureur kan je gewoon in een Formule 1 auto zetten. En die kunnen dat aan. De ene wat competitiever en beter dan de ander. Maar in principe kunnen ze allemaal de snelheid en de complexiteit van Formule 1 kunnen ze aan.
Mm-hmm.
Ik zou het niet afdwingen. Dat gaat vanzelf.
En bovendien denk ik dat we het ook niet moeten overdrijven. Want als fan vinden we het wel heel leuk, die jonge jongens. Maar behalve dan Liam Lawson, wat ik echt een misser vind. Welke coureurs bij de afgelopen 3-4 jaar nou gezien die echt in de Formule 1, want die echt bij die allerbeste 8 kunnen gaan horen, die het niet gehaald hebben. Drukovic hoort daar niet bij, hoor.
Nee.
En wie hebben we nog meer allemaal, wie ik net allemaal opnoemde, die hoorden er allemaal niet bij, hoor.
Zelfs dat je op een gegeven moment dat je natuurlijk Mick Schumacher had en Leclerc en Norris en Russell.
Ja.
Dat vond ik zelfs ook een Mick Schumacher, vond ik ook nog.
Nee, ook niet.
Die deed ineens al in de Formule 3 volgens mij op een gegeven moment heel goed en de Formule 2 natuurlijk.
Ja, dat was wel een luchtje.
Dat, weet je wel, er zit zo'n randje aan dat je denkt, op een sergeant of zo, dan denk ik ook, ja, je stond er wel, maar ik weet het niet.
Nee, maar ook
een gevoel van talent. Of
Theo Pourchaire, nou ja, vind je? Die vind ik, Schwartzman. Wie hebben nou echt de Formule 1 gemist? Dat je zegt, van, nou, die hadden echt bij die 8 of misschien 10 beste van de wereld kunnen horen. Ik heb er geen eentje gezien. Dus wat dat betreft moeten we daar ook een beetje mee oppassen. Ik heb hoop op Berman, ik heb hoop op Antonelli. Maar ik vind tegelijkertijd dat die gewoon hun programma af moeten maken. Gewoon de Formule 2 af moeten maken en dan eerst bij een laag team beginnen.
Iedereen hypt het en iedereen is de grote belofte. Want zo werkt natuurlijk marketing ook.
Ja, dat is het.
En dan zit je ze in een auto. En dan,
en dan ziet het teleurgesteld.
Precies. Hoe groot was die belofte van Schwartzman wel niet een paar jaar geleden?
Dat. Weet je, dat
zou hem worden.
Gemist talent dacht ik Schwartzman. Dacht ik, nee, maar die heb het ook niet laten zien.
Nee.
Maar
Pourchaire ook, want die was 17 volgens mij. Toen reed hij al in de Formule 2. Nou, waar rijdt hij nu? Ja, in de Formule Nippon. Maar ik bedoel, die kan er nog komen. Maar die heeft toch ook in de Formule 2... Ja, hij is kampioen geworden vorig jaar, maar ook pas in zijn derde jaar. Uiteindelijk heeft hij het ook niet echt. Dat ik denk, nou, die komt wel echt bij de top van het Formule 1 veld. Nee.
Ja, mensen zijn een beetje verwend door Max Verstappen.
Een van de meeste zonde vond ik dan nog Robin Freins. Als ik die toen zag in de World Series bij Renault, 2.0, 3.5, weet je wel. En toen met Red Bull was hij even niet zo tactisch met wat uitspraken. Dat vond ik altijd wel een talent waarvan ik dacht, je hebt Formule BMW daarvoor ook en zo. Die heeft die hele ladder. Toen had je niet, natuurlijk had je wel GP2 en dat soort dingen. Maar dat vond ik nog wel eentje. En ook toen hadden we nog geen Max, weet je wel. Maar toen dacht ik wel, die vind ik echt zonde. Die moet echt goede kans hebben, want ik vond hem zo goed toen.
Ja, misschien zijn er een paar IndyCar jongens die misschien ook, maar de meeste hebben dan ook niet dat traject gekozen. En zoals Fike bijvoorbeeld, die heeft helemaal niet dat Formule 3, Formule 2, Formule 4 traject gedaan natuurlijk. Dus ja, weet je dan...
Je hebt ook over andere budgetten, hè? Van geld meenemen.
Ook, ja.
Dat is gigantisch veel geld.
Ja.
We gaan vooruitkijken op de Grand Prix van Australië, niet de Grand Prix van Melbourne. De Down Under gaan we. Australia.
Ja, ga je alle sessies zien?
Nee. Zeker niet. 24 maart, dan is het alweer lente. Want om 20 maart begint de lente. 24 maart om 5:00 in de morgen de race. Is dat 5:00? Ja, leuk.
Heerlijk gewoon. Ja, ik noem het elke keer op, maar gewoon lekker met je kopje thee en je deken.
Echt,
hè? Gewoon lekker,
kopje koffie.
Echt zin in.
Ja, met mijn race reporter mok.
Ja, precies.
Kwalificatie om 6 uur, zie ik.
Ja, 6 uur kwalificatie.
En ik heb jonge kinderen, maart. Dus ik bedoel, ik ben toch wel wakker. Dus,
ja, dat is waar. Ik heb oude kinderen, dus ik ben niet wakker.
Moest ik me wekker zetten.
Ik heb er wel zin in.
Nu ben ik al gewoon
wakker. We hebben het er vaker over die gekke malle circuits, maar dit is toch wel echt de traditionele seizoenstart. Ja. Nu gaat het pas echt.
Ja, dat vind ik wel, maar ik vind het circuit vind ik niks. Dat blijf ik zeggen, zeg ik ieder jaar weer. Ik vind het zo'n overhyped circuit. Het is veel.
Ja.
Het is gewoon. Het ziet er mooi uit.
Weet je, dat maar is
mooi omdat het drop.
Omdat het de seizoensopener was, werd dat ook wel een beetje vergeven, weet je? Want het was die auto's waren nog niet goed, die waren nog niet betrouwbaar. Je zat gewoon met spanning op de bank, want we hebben eindelijk weer een race.
Ja.
Nu man, de winterstop die duurt. Nog bijna korter dan wat je soms als tussen races had.
en geen race in de nacht. Een gekke nacht.
Verzadigd nu. Maar dan had je echt dat je dacht, oh, eindelijk.
Ja.
We hebben 3 jaar gewacht.
Ja, dat
er
klopt.
Is weer een race.
Ja, nee, dat is ook zo.
Ja.
Maar ik blijf het circuit matig vinden. Het is te smal en het heeft geen uitdagende bochten. Het hebben eigenlijk allemaal hele matige bochten.
Ja.
Het is wel iets beter geworden. Dat ze het rechterstuk hebben ze wat verlengd, hè, daar achter op het circuit. Oh. Dat ene chicaantje is er vorig jaar uitgegaan of 2 jaar geleden alweer.
Hebben ze dan wel die, er zat toch altijd mooi die gekleurde grindbak en zo, toch? Blauwe,
ja.
Dat is ook niet meer volgens mij.
Nee. Geen idee. Volgens mij niet, nee. Volgens mij is dat er niet.
Jullie weten wat ik ga zeggen. Natuurlijk, Adelaide is mijn favoriet. Die wil ik graag terugzien. Ja. Maar,
ik ben wat jonger, dus ik heb dat nog niet meegekregen.
En al die Australiërs zijn leuk. Die gunnen een race.
Ja.
Leuke mensen, leuk evenement.
Ja, zeker.
En altijd zit altijd helemaal vol, afgeladen. En soms hebben we ook nog wel eens gek weer, hè? Het is niet altijd mooi weer in Australië.
Nee, klopt.
Dat weet je ook wel als je Adelaide hebt gezien in de jaren 90.
91.
Ja,
dat was mooi. Oké, dat was het meer.
Wil je nog verwachtingen doen?
Nee, doen we niet meer.
Ik denk dat Max wint.
Dus, ja, verwachting mag wel.
Verwachtingen,
ja. Ik denk dat Max hem wel wint. En ik denk dat Alpine wel een beetje, achteraan zat.
Ik denk dat Perez tweede wordt en Leclerc derde. Gokje.
Ja. Nou, mooi, dat was dat weer.
Ja.
Dus 24 maart. Heren, dankjewel, Charles. Ja, leuk dat je er weer was. Leuk. Ja, volgende keer is Jeroen er weer bij. En dank voor het luisteren. En tot de volgende.
Over 2 weken.
Over 2 weken. Ciao.
Ciao.
Dag.
Dag. Foto.
Op foto. Smile.
Smile. Niet. Kijk, dit is...